Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 457 van de oorlog in Oekraïne. Heren, voordat we beginnen, jullie staan in het theater. Zaterdag 27 mei in Breda met demograaf Jan Latte. De week daarna op 3 juni in Amsterdam met econoom Matthijs Bouwman, de Nieuwe Lamar Theater. Dat is ook natuurlijk een hele mooie plek, hele mooie gasten ook. En voor beide dagen zijn nog een paar kaarten beschikbaar, dus grijp snel je kansen. Kijk voor alle data en tickets op bnr.nl/theater. Dat is het theater. En nu gaan we verder met de Oekraïne-update. Want inderdaad, al deze dagen door, heel goed dat dat voortdurend gebeurt, dat dit bijgehouden wordt, dat jullie scherp bovenop zitten. En we beginnen natuurlijk met de grond, doen we vaker op.
Ja, Prigozhin, Bakhmut, ik bedoel, dat praten we eigenlijk al 8 maanden over. Nou, die heeft nu aangekondigd dat hij zich gaat terugtrekken. Per 1 juni moeten zijn militairen weg zijn. Het zijn ook immense aantallen. Ik vraag me ook continu af van hoe die dat allemaal betaalt. Want dit kost natuurlijk honderden miljoenen. Dat doe je dus niet uit je achterzak. Maar hij zit ook in allerlei handels, grondstoffenhandel en dat soort dingen. Dus dat is wel een van de vragen waar we nog eens een keer in de toekomst in moeten duiken. Dat weten we op dit ogenblik niet goed, vind ik. Maar wat je nu ziet is dat hij die overwinning in Bakhmut nu eigenlijk gebruikt om te laten zien van ik ben de grootste veldheer. Zo ongeveer uit de Russische geschiedenis. Doe mij 200.000 soldaten en ik ben in staat om naar alle kanten enorme vorderingen te maken. Eigenlijk wat hij nu doet, is hij werpt zich op als een soort nieuwe opperbevelhebber, bij wijze van spreken. En daagt daarmee direct Gerasimov, de hoogste militair in Rusland, uit. En dat is wel, moet ik zeggen, heel erg bijzonder. En hij geeft ook ruidelijk toe dat er een hele hoop doden zijn gevallen. 10.000 gevangenen zijn gesneuveld. Hij heeft 50.000 gevangenen geronseld.
Maar juist omdat dat zo bijzonder is.
Dat doet hij dus gewoon. En hij zegt, er zijn ook nog 10.000 professionele militairen die aan mijn kant zijn gesneuveld. Maar desondanks gaan we door. En dit is het beste leger van de wereld. Vervolgens wordt natuurlijk gezegd, ja, nou, het zijn er eigenlijk veel meer die gesneuveld zijn. Doe maar 1,5 keer zoveel, dan kom je redelijk in de buurt.
Dan moet je wel even het getal tot je door laten dringen. Hè? Ja. Amerikanen schatten in december vorig jaar, dat waren ongeveer 50.000 mensen, 10.000 ervaren vechters en 40.000 voormalige gevangenen. Zijn schattingen, hè? Hij zegt nu zelf, ja, er zijn nu wel 20.000 man dood, zowel van de Wagnergroep als van anderen. Sommige Amerikanen schatten het misschien wel 40.000. Dus ze zijn dus totaal uitgeput, maar ook gedecimeerd. Hè? Het is ongelooflijk wat er is gebeurd.
Ja, maar dit is natuurlijk gewoon een blaaskaak van de boze plank, die Prigozhin.
Ja, het is een blaaskaak. Dus
Ik vind het wel fascinerend om te zien. Ik bedoel, het is geen wonder dat er zoveel aandacht is voor deze man.
Ja.
Want ja, dit is gewoon een uitdaging voor het Kremlin, wat hier gebeurt.
Ja. En ook dus de troepenrotatie, daar praten we over. Dus Wagner eruit, Russische krijgsmacht erin. Daar kan van alles mis mee gaan, natuurlijk.
Ja, vooral voor de Russen. Ja.
En bedenk ook goed, de Oekraïne staan op de hoger gelegen gebieden. Ze schijnen ook in het zuidwesten van Bakhmut te zitten, zeggen weer sommige bronnen. En die gaan knallen.
Zeker, maar mogen we even naar deze man? Want inderdaad, zo bijzonder is hij. Maar je zegt een uitdaging is dit voor Rusland. Maar ja, welke kant zou het op kunnen gaan? Dan heb je ook een paar scenario's. Maar dit is niet eerder zo voorgekomen. Dit was ook buiten verwachting. Ja. En alle ogen daarop gericht.
Ja, nou ja, ik denk dat ze in het Kremlin toch eens even achter hun oren aan het krabben zijn van wat hier gebeurt. Ik bedoel, hij heeft ook gewoon frontaal de aanval uitgevoerd op Shoigu, de minister van Defensie, op Gerasimov, de hoogste militair, maar ook feitelijk op Poetin. Ja, er wordt gedacht dat deze man zich misschien in de positie aan het manoeuvreren is om de nieuwe president te worden van Rusland.
En dan moet je niet zomaar denken, dat is een blaaskaak.
Nee,
dat kan niet, dat zou kunnen.
Het is een blaaskaak.
Tuurlijk, maar het zou
maar
wel
het
kunnen.
Het is wel een hele competente blaaskaak.
Afrika heeft dus allemaal dictators die helpt met zijn eigen troepen. In ruil daarvoor krijgt hij goud en noem maar op. Ja. De jongen heeft geld.
Ja, dat is dus een hele serieuze factor. Gewoon sowieso om in de gaten te houden elke dag.
Absoluut.
Dan gaan we ook praten over de drones natuurlijk. Want ja, daar is ook meer over te vertellen natuurlijk, Arjan. De drones op het Kremlin.
Dan hebben we dus drones op het Kremlin. Ja, dat is dus nu bewezen. Dat Amerikanen zeggen nu, dat hebben de Oekraïners gedaan. Dat geldt ook voor de moordpartij op Dugina, weet je wel. De dochter van Dugin. En het geldt ook voor Nord Stream. By the way, dat laatste is heel belangrijk. Want als de Amerikanen erachter hadden gezeten, was dat een enorme crisis in het Atlantische ongenootschap geweest. Dus daar ben ik dan blij om.
Nou, dan gaan we echt richting wereldoorlog. Ja. En dat is niet het geval.
Maar wat je hier ziet, volgens mij bedoelde Arjan Paul met de drones, de grote aanvallen die er met de Charlotte drones zijn geweest.
Ja, hij noemde op het Kremlin, zei hij erbij.
Dus nee, we wilden eerst het Kremlin even pakken. Ja, nee, heel goed. Dan heel scherp. Dat is zeker natuurlijk. Andere drones gaan we sowieso.
Ja, maar nu over de andere drones, want dat is natuurlijk heel
belangrijk. Nee, ik ga je het al over vertellen, over de drones op het Kremlin. Kijk, wat hier gebeurt, is conform met uitgelekte stukken die ook in de Washington Post hebben gestaan, waarbij Zelensky zou hebben overwogen om eigenlijk shit te trappen over de grenzen in Rusland. Ja. En dat is op zich een hele verstandige strategie. En daar horen dus ook, hoe verschrikkelijk het ook is, gewoon moordaanslagen bij. En dit soort droneaanslagen. Want hiermee toon je aan dat Poetin de boel niet onder controle heeft. En dat hij dus niet kan zorgen voor de binnenlandse veiligheid, waarmee je dus de legitimiteit van het regime ondermijnt.
Exact.
Maar er is wat anders. De grote vraag is, in hoeverre is Zelensky hier nou van op de hoogte? Vermoedelijk niet, zeggen de Amerikanen. En dat is wel belangrijk. Want dit betekent dat hij waarschijnlijk heeft ingestemd met dit soort speciale operaties op Russisch grondgebied. Ja. Hij heeft gezegd, oké, doe maar en laat het vervolgens over aan zijn ondergeschikte. Dat kunnen de basis zijn van de speciale eenheden. Maar dat kunnen ook, laten we zeggen, losse milities zijn, die we al eerder hebben gezien over de grens in de Briansk-regio. Maar dat heeft wel grote gevolgen. Want dat betekent namelijk dat er een deel van die strijd wordt niet centraal gecoördineerd. En dat doet bij de Amerikanen ook het idee ontstaan dat er misschien wel eens een keer een fragmentatie kan zijn binnen Oekraïne van allerlei onderdelen binnen de regering en daarbuiten die eigenlijk hun eigen plan aan het trekken zijn.
Dat is dus een heel belangrijk punt. Zelensky stuurt dat dus niet centraal aan. Geldt ook over die niet alleen.
Hij wist het zelfs niet.
Nee, hij wist het wel. Maar,
nou, dat is nog maar de vraag.
Ja. In ieder geval, het wordt dus voorbereid en die jongens doen het gewoon, hè? Belgorod is eigenlijk een soortgelijk verhaal. Ze hebben dus wel diesel gekregen en ze hebben ook nog wel wat munitie gekregen en ook de planning geholpen. Maar het is nou niet zo dat ze dat echt onder controle hebben. Nee. Dus ook dat is gedecentraliseerd. En dat heeft gevaren natuurlijk ook in zichzelf.
Maar ik kan dus wel zeggen, ik wist er niks van.
Ja.
Maar nou ja, dat is wel een heel groot verschil. Hè? Ja, ik wist er niks van of ik heb het op de achtergrond aangestuurd. Dat is een essentieel verschil.
Ja. Maar het is op zich, wat er gebeurt, is op zich wel logisch in zo'n situatie. En ik heb wel eens eerder gezegd, ik had zelf kunnen bedenken. Ik bedoel, je gaat wel de grens over van oorlogsmisdaden. Als je dit op deze manier gaat doen. Zeker als je dus ook instemt met allerlei moordaanslagen. Ik bedoel, dat is gewoon buiten de wet. Hoe je het ook wendt of keert. Ja. Het hoort niet bij de beschadigde vorm van de oorlogsvoering, om maar zo te zeggen.
En die twee dus,
maar het is wel logisch.
Die twee drones.
Overgelopen Russen, hè, die in Belgorod actief zijn geweest, dat vrijwilligerskorps en dat vrije Russische leger. Ja. Die hebben gisteren een nieuwsconferentie gehouden in een bos in Noord-Oekraïne. En dan zeggen ze dus, hebben ze maar 30 minuten gedaan, want ze waren ontzettend bang voor een Russische raket natuurlijk, die dan ze zou decimeren. Ze zeggen van, nou, we gaan dat wel volgende keer gaan we dat doen. Hè? En woensdag was de actie afgerond. En waarom doen we het? Nou, dit is gewoon om de aandacht af te leiden van de Russen. We laten dus zien dat ze de grens niet kunnen bewaken. Ja. En daardoor dwingen we ook de Russische frontlinie, die wordt dan verdund.
Nou ja, beproefde strategie kun je zeggen.
Beproefde strategie. Ja. Hè? En dat is natuurlijk toch wel naar voor de Russen dat er zo'n persconferentie is. Dan komt nog weer ingevreven.
Ja. Ja. We zijn wat dat betreft ook lekker bezig met voor de 13e dag in mei weer droneaanvallen, raketaanvallen.
Ja.
En nu, Arjan, daar komt die eindelijk.
Er zijn ook toch vanmorgen dingen gebeurd. Maar eerst even gisteren. Donderdag, dat is goed nieuws. 36 van de 36 drones zijn neergehaald. Huh? Maar Rusland heeft hetzelfde gedaan met Oekraïnse drones op de Krim bij Sebastopol. Ja. Dat is minder goed nieuws, zou ik willen zeggen. Podoliak is de belangrijkste adviseur van Zelensky, defensieadviseur. En die zegt dat alle militaire acties die we nu doen zijn onderdeel van een intensieve destructie van de logistiek van de vijand. En dat kan je ook een offensief noemen, zei hij. Zelensky zei zelf van nou, het offensief is er nog niet, want we willen nog meer wapens hebben, want dan kunnen we het aantal slachtoffers aan onze kant beperken.
Maar er gebeurt ook iets, Arend-Jan, wat nauwelijks in het nieuws komt. We focussen iedere keer op die geweldige successen van het neerhalen van raketten en drones.
Ja.
Wat de Russen op dit ogenblik aan het doen zijn, is oude Sovjet-bommen, domme bommen,
heel naar. Ja.
Afvuren met strategische bommenwerpers of met jachtvliegtuigen. En die bommen die worden een beetje opgepimpt.
Ja, met vleugeltjes
komen eraan.
Kunnen ze glijden?
GPS-systemen komen erin, waardoor je de plaatsen beter kan bepalen. En de vluchtduur van die bommen is zo kort dat je die eigenlijk niet uit de lucht kan halen.
Ja.
En daar zit een geweldig probleem in dit ogenblik. Dus dat verklaart ook, hè, want wij zeggen iedere keer ook van, en dat komt ook uit de Oekraïnse bron, 90% of in dit geval wat net Arend-Jan zei, 100% van de drones wordt neergehaald. Ja, nee, de echte cijfers zijn dat 75% van wat er wordt afgeschoten wordt neergehaald. Dit soort bommen komen er doorheen. En dat is een nachtmerrie voor de Oekraïners.
Ja, en dat hebben ze steeds ook gezegd. Dat is niet zo, deze berichten van de Russen. Daar kunnen wij wel doorheen komen, let maar op. Maar dat blijkt dus nu. Je zegt, er is weinig naar buiten gekomen, maar dat is een substantieel aantal. Dus
dat
waar je niet doorheen kan komen.
Een substantieel aantal komt daar doorheen. En ik heb eerlijk gezegd, dat hebben we ook wel eerder geconstateerd, hoor. Er zit ook een hoop oorlogsretoriek bij. En in de oorlog sneuvelt de waardigheid vrij snel. En dat is denk ik ook het geval met betrekking tot al die fabuleuze cijfers van wat er allemaal wordt tegengehouden.
Ja, maar de ellende is, ik ben dus bang dat het allemaal waar is. Ik heb het ook gelezen. En ik ben ook bang dat Rusland kan dat eigenlijk vrij gemakkelijk doen. Een beetje knutselen aan zo'n bom. En onze Patriots hebben daar dus gewoon problemen mee.
Patriots zijn daar überhaupt niet voor.
Nee, die zijn er überhaupt niet voor.
Dat moet je met andere systemen doen. Patriots zijn echt voor de zware raketten en de grote vliegtuigen.
Nou, dan wordt het tijd voor Belarus, denk ik.
Ja.
En de kernwapens.
Daar moeten we over praten.
Ja, ja, natuurlijk.
Er is een overeenkomst gesloten tussen Rusland en Belarus. Shoigu is er naartoe gegaan, gesproken met zijn Oekraïense counterpartner. En ze hebben dus nu een overeenkomst gemaakt over de opslag van Russische kernwapens in Belarus. Een veilige plaats. Nou ja, Amerika heeft natuurlijk bezwaar tegen gemaakt. Maar ook gezegd dat we zien geen enkel teken dat die kernwapens gereed worden gemaakt. En dat doet er ook verder niet zo toe. Want je kunt ook van Russisch grondgebied kan je natuurlijk alles raken. Maar het is...
Ja, die Lukashenko, de baas van... Die dan gevraagd wordt van zijn die kernwapens al. Ja, dat zou best kunnen. Ik zal eens gaan kijken of dat zo is.
Ja, dat is wel heel laconiek, ja.
Het is heel laconiek, maar ja, het geeft ook aan wat er aan de hand is. Hè. Dus het is niet alleen maar gericht op de NAVO. Maar het is ook gericht op Belarus zelf.
Ja.
Want dit is een zoveelste stap om Belarus veel meer binnen die Russische invloedssfeer te trekken. En uiteindelijk gewoon een unie tot stand te brengen, waarbij Lukashenko alleen nog maar een marionet van Poetin is. Voor zover die dat al niet is. Maar ik vind het ook wel linkersoep wat ze aan het doen zijn. Niet zozeer voor ons. Want als je ze gaat gebruiken, ja, dan ontketen je een kernwapenoorlog met de NAVO. Dat is ook iets wat je niet wil. Maar Belarus is natuurlijk ook instabiel. We hebben gezien wat er een aantal jaren geleden is gebeurd met de verkiezingen. Er is een grote oppositie tegen Lukashenko. Het is helemaal niet zeker dat land op deze manier overeind blijft. En wat gaat er dan gebeuren? Dus ik vind dat ook wel
interessant. Omdat ook dan wat andere landen, wij dan inderdaad niet in eerste instantie, maar wel een paar andere landen in de buurt ook bang worden.
Je wil geen kernwapens hebben in een instabiel land.
Lukashenko is ziek. Ja. De oppositie vanuit de Baltische Staten zegt al van ja, we maken ons gereed en zo. Nee, het is allemaal niet gezellig wat hier gebeurt.
Zullen we ook weer even de andere kant bekijken, namelijk wat Oekraïne in Rusland doet. En ik denk dat Rob daar wat over kan vertellen.
Nou ja, eigenlijk hebben we het daar ook al over gehad met het hele verhaal. Dat ze inderdaad bezig zijn op dit ogenblik in Belgorod, vlak over de grens. De Russen die... dus het was ook wel te verwachten dat de Oekraïners dit gingen doen. Maar wat je ziet, en dat vind ik dus wel echt bijzonder, is dat de Russen nu daar enorme versterking hebben aangebracht. Ze hebben nieuwe eenheden daar geparkeerd in die regio.
Ja.
Maar ze zijn ook tot de conclusie gekomen dat die enorme investeringen in die En die versterkingen en die fortificaties die ze hebben aangebracht, eigenlijk langs de hele grens, ja, dat die ook maar betrekkelijk succesvol zijn, want kennelijk kan je er gewoon doorheen gaan.
Ja, nou ja.
En dat is ook een groot probleem voor de versterkingen die eigenlijk langs de hele grens liggen van het bezette gebied met de Oekraïne. Dus je komt daar gewoon doorheen op een gegeven ogenblik. Als dit dus echt is wat het is, en dat de een of andere rare munitie vanuit de Oekraïne daar gewoon doorheen kan gaan, inclusief tanks, dan is het wel vreemd.
Ja, dat is wel vreemd, maar dat betekent dus dat Oekraïne daardoor gesterkt kan worden. En denk, kijk, ja, als we hier makkelijk doorheen komen, dan gaan we nog meer dingen doen.
Ja,
wat je inderdaad in het begin zei, maar goed, dat gaat dus verder. Dat kan dan ook weer escaleren. Omdat we het toch maar even van stal te houden.
Ja, dat kan escaleren. En zeker als dus de Oekraïners harder over de grens gaan. Ik zou ze er op zich wel aanbevelen, maar het risico op verdere escalatie is dan wel steeds groter. Dus je ontkent het misschien ook een keer.
Maar je zou het ze wel aanbevelen?
De Amerikanen zijn hier zeer beducht voor dat dit aan de hand is en dat dit gaat gebeuren. Zeker met Amerikaanse wapens. En dat is al gebeurd.
Rusland wordt wel getart op alle fronten. Ja. Staat in de Economist van zaterdag. Ja. Een fantastisch overzicht van alle logistieke operaties van de alle pogingen van Oekraïne om dus de Russische logistiek te degraderen. En dat lukt dus heel aardig. Hè? Dan zie je al die dingen. Dat is eigenlijk ook een offensief. Hè?
Nou ja, het is een inleidende beschieting letterlijk voor een offensief. Dus je probeert eerst de logistiek van de tegenstander te ontregelen om vervolgens te kunnen doorpakken. Maar we hebben het net even gehad over het feit wat er allemaal doorheen komt. Aan de Oekraïnse kant, de Russen doen het ook.
Ja.
Nou ja, goed, jij zegt daarom ook om die reden, je zou het wel aanbevelen. Want wat Arend-Jan zegt, het is tarten van de Russen.
Nou ja, het is hoog spel. Maar weet je, dit is oorlog. Hier wordt een soeverein land, wordt hier aangevallen. En dan is wel veel gepermitteerd hoor. En als jij dus door middel van wat we noemen horizontale escalatie, namelijk verleggen van de strijd naar een heel ander gebied. En dat is wat er nu gebeurt naar Russisch grondgebied. Het is wel logisch om dat te doen. Ja, dat is hoog spel. Het heeft enorme risico's. Maar het voor Rusland is het tamelijk vernederend wat hier gebeurt. En dat is ook precies de bedoeling om dat op die manier voor elkaar te krijgen.
En dat maakt de troepengrootte nog dunner aan de frontlijn. Dat is ook het mooie ervan natuurlijk.
Ja, je moet troepen weghalen.
Natuurlijk. En bedenk ook de Oekraïnse perspectief. Ze worden vanuit Russisch grondgebied verschrikkelijk bestookt. Dus waarom mogen wij niet ook iets terug?
Tuurlijk.
Dat is ook het debat, hè?
Tuurlijk.
Nou goed, maar dit gaat dus ook weer steeds verder. Het is interessant om toch te horen. Ik benadruk het maar even, zeker op van jou. Aanbevelen om het wel te doen. In de oorlog is alles gepermitteerd en zeker op dag 457.
Ja, ik trek misschien wat grote broek aan. Maar als ik probeer me altijd te verplaatsen in degene waarover je het hebt.
Ja, tuurlijk.
Ik probeer me in de rust te verplaatsen waarom ze dit doen. En ik probeer me Zelensky te verplaatsen om erachter te komen wat je zou kunnen doen. Als ik mij in zijn schoenen zou kunnen verplaatsen, dan zou ik dit dus ook doen. Met alle risico's van dien.
Ja, dat zou jij dan ook doen, of niet?
Zelensky wil gewoon zoveel mogelijk grondgebied veroveren voordat hij weer vastloopt.
Ja.
En daar hoort dit bij.
Ja, ja. Overigens, over Rusland gesproken. Ja, dat land is redelijk geïsoleerd, althans van het Westen. Maar niet echt geïsoleerd. En wat er de afgelopen dagen weer is gebeurd. Hè? Er is een bijeenkomst geweest van de Eurasiatische
in Moskou.
Unie in Moskou. En dan zie je dus dat eigenlijk alle oude Sovjet-republieken, die zijn daar lid van. Dus dat betekent al die stans, Kirgizistan en Turkmenistan, die zijn allemaal daar lid van. Die zijn allemaal naar Moskou gekomen. Uiteraard was onze grote vriend Lukashenko daar ook, ziek als hij was. Maar wat je dus nu ziet is dat ook via die route geprobeerd wordt om die sancties te omzeilen door nieuwe handelsroutes in te richten. Nieuwe wegen, letterlijk en figuurlijk, te openen naar India, naar China. Iran er dichterbij te betrekken. Ja, dat is wel bijzonder hoor. Je ziet echt, dit programma gaat over de nieuwe wereldorde. Je ziet nu echt gewoon die nieuwe wereldorde voor je ogen zich ontvouwen, maar het is ook heel merkwaardig wat hier gebeurt. Want nog niet zo lang geleden, tijdens de G7, een anderhalve week geleden, heeft Xi een topontmoeting gehad met diezelfde stans.
Exact.
En heeft daar dus allerlei afspraken mee gemaakt. Dus wat hier aan de hand is, het is uitermate boeiend. Je ziet een echte gemanoeuvreer van alle kanten om zoveel mogelijk bondgenoten bij elkaar te schrapen.
Maar inderdaad, letterlijk de nieuwe wereldorde. Ja, waar je vaak in theoretische zin over sprak, ontvouwt zich nu. Dat ja, maken we
en
wel
een
mee.
Jaar geleden, weet je nog, dat Kazachstan die steunde de oorlog niet. Hè? Dus het is ja. De greep van Poetin op Kazachstan is, denk ik, per saldo net toch wel minder geworden. En dit is weer een poging om het terug te doen. Maar dat kan dan ook een bureaucratische ding dan zijn. Hè? Je weet niet of het echt iets voorstelt.
Nee.
De nieuwe wereldorde, die blijft zich voor onze ogen ontvouwen. Dat blijven we natuurlijk volgen. Dit was de Oekraïne-update voor vrijdag. Welkom bij Boekers en de Wijk, kan ik niet meer zeggen, maar morgen wel. Want dan gaan we naar dag 458 van de oorlog in Oekraïne. Hartelijk dank, Rob de Wijk, Arjan Boekestein.
Tot morgen.
Tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.